Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. We zitten er weer klaar voor. Het is de laatste reguliere aflevering van dit jaar, zou ik willen zeggen. Maar voordat ik iets van jou wil horen en voordat ik ook zelf verder ga praten, wil ik je eigenlijk heel even meenemen naar misschien wel het moment van dit weekend, het moment van gisteren. Ik zou zeggen, ga maar even luisteren. Het is 34 seconden. Het is misschien niet de beste kwaliteit, want ik heb het met de telefoon opgenomen. Maar ik zou zeggen, gooi hem er maar in.
Daar gaat de bal rollen. Daar komt hij weer aan. Van de Elgar Nesselweer. 20, 24. Een topping atleet. Genaamd Angelo van de Nesselweer. Nesselweer. Dit is geslaagd ooit. En dit is een hele mooie winnaar. Angelo van de Nesselweer. Wint de hel.
Hans, wie won hem nou? Want ik kon het niet horen.
ik betrap mezelf erop dat ik wel heel veel Angelo van de Kastelen heb gezegd.
Maar dit was magie, hè, Hans?
Ja. Dit is meteen ook overigens de verklaring waarom het nu allemaal net iets minder klinkt bij mij.
Ja, we zitten nog eigenlijk nog maar 12 uur na de finish natuurlijk, net ietsje meer. Maar voordat we het over Angelo van de Kastelen gaan hebben en bij de vrouwen Lotte de Vet, ik wil jou eigenlijk eerst even vragen naar iets anders wat ik ook in die video hoorde en wat we volgens mij eigenlijk allemaal inmiddels al wel weten en gezien hebben of gelezen hebben. Maar ik hoorde het jou zeggen, de zwaarste editie ooit. Ik kopte zelf een ongezien helse hel van Castellet. Jij kopte zelf de meest extreme hel van Castellet ooit. Want dat was het, hè, Hans. Het was krankzinnig, hè?
Ja, er zijn nauwelijks woorden voor. Oké, we hebben ze wel gebruikt in onze artikels. Maar dit was echt afzien zoals denk ik atleten nog nooit hebben afgezien in de hel. Als je alleen al maar kijkt dat we 124 finishes hadden en dat er 's ochtends om 8 uur 375 mensen vertrokken zijn. Dat alleen al maakt het gewoon een echt heel zware editie van de Hel van Castellet van. Meer dan 100 mensen die gestopt zijn, of moeten stoppen zijn, voor het ingaan van de laatste ronde, die de cut-off niet haalden. Daar zaten drama's bij. Ik heb filmpjes gezien van huilende atleten, met hun gezicht in hun handen. Die gewoon helemaal kapot zaten, maar ook helemaal kapot waren dat ze niet meer door konden gaan. Ja, en dat is ook de hel. En iedereen die daar was, die gefinished is, ook degene die dan niet die cut-off hebben gehaald, die hebben elk hun eigen verhaal. En dat maakt ook de hel van Castellet zo mooi. Dat is echt de meest bijzondere wedstrijd die ik ken.
Maar krijg jij al doodsbedreigingen, Hans? Want jij hebt natuurlijk vorige week in de podcast, sterker nog, een paar dagen geleden was dat, in de vooruitblik op de hel, heb jij een toch wel... Ja, gedurfde uitspraak, zeker als je de kennis van nu hebt gedaan. Je riep op. Je zei, ik hoop dat het eindelijk weer eens een hele zware editie wordt.
Ja.
Nou, je bent op je wenken bediend. Ja. Maar ik weet niet of al die atleten daar wel zo blij mee zijn, hè?
Ja, weet je, er zijn heel veel atleten die hier wel blij om waren. En degene die finish niet gehaald hebben, die hebben ook dit als verhaal. Dus ik denk dat de meesten er nog uiteindelijk wel blij om waren. Het is alleen dat het is ja, zo gruwelijk. Dat het eigenlijk, als je er niet bij was, moeilijk te bevatten was. Ik merkte het ook aan jouw appjes gisteren. Jij zat me vragen te stellen van, kloppen die tijden? En wat is er aan de hand en wat gebeurt daar? En ja, er gebeurde van alles. En dat was inderdaad loodzwaar en het ging steeds trager. Maar als je dat van op een afstand zit te bekijken, denk je dat dat een heel moeilijk te vatten wedstrijd is. En als je erin zit, dan denk je van, oh my god, wat gebeurt hier allemaal?
Wat maakte die wedstrijd zo zwaar gisteren?
De omstandigheden waarin ze starten, plus het parcours was ongenadig. Door de regen van de afgelopen dagen was dat echt herschapen tot een modderpoel. Maar dan 's ochtends bij de start, vlak voor de start, is het eigenlijk de hele tijd aan het regenen geweest. Dus toen iedereen zijn materiaal aan het inchecken was, regende het gewoon pijpenstelen. Dan is het heel even droog geworden bij de start. En dan is er nog een onweer losgebarsten, terwijl ze aan het lopen waren met hagelbui, met bliksem, donder. en dan wist je al van, ja, die gaan allemaal al gewoon zeiknat binnenkomen. En dan is het tijdens het mountainbiken wel met momenten beginnen opklaren. Maar we hebben nog wel wat buien gehad.
Maar die wedstrijd gaat ook gewoon door, Hans, als het onweer is.
Ja. Ja, het is de hel. Ik bedoel, ja, okay. Ja. En ze waren weg, hè, dus je kan moeilijk 375 atleten gaan tegenhouden.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars nu denken van ja, de gemiddelde triathlon die wordt eigenlijk gewoon platgelegd en stilgelegd, hè, als het onweert. Maar...
Ja, eens als de wedstrijd bezig is, is dat natuurlijk een moeilijker. Als ze nog aan de start staan of zo, of voor het zwemmen. Hè, ze zeggen ook van ja, de bliksem en water en zo, geen goede combinatie. Maar nu, ja, het duurde niet zo heel lang, dat onweer. Dus dat viel nog wel mee. Maar die hagelbui, dat was erger. Dat was echt, goh. Maar nee, er is gepraat geweest. En ik heb zelf ook met de organisator zitten overleggen. Omdat wij kwamen op een gegeven moment tot de vaststelling van... Ja, hier gaat niet heel veel meer volk dan 100 man kunnen finishen op deze manier. Gaan we inkorten. En daar hebben we toch de volle 5 minuten over gebabbeld.
Ja.
En dan besloten van, ja nee, dit is de hel. Je kan het niet maken om dit te gaan inkorten. Als je dat doet voor de start, en je zegt van, kijk, wegens de omstandigheden kunnen we niet anders, dan is het gewoon een level playing field voor iedereen. Ja. Maar als je dat tijdens de wedstrijd doet, ja, atleten die mikken op die langere afstand en die weten van, ik word beter wanneer het langer wordt. Ja, dat kan je eigenlijk ook niet maken. En plus ook, het is de hel van Castellet en mensen weten dat dit kan gebeuren qua omstandigheden. Dus ja, je moet daar rekening mee houden. Ook dat eigenlijk is dat een extra deelnemer in de wedstrijd. Dat is de hel zelf en de omstandigheden.
Voor de mensen die nog moeten bijlezen, Hans, of voor de mensen die, nou ja, om wat voor reden dan ook überhaupt de hel niet hebben kunnen volgen dit jaar. Kijk, het was een wedstrijd waarin al vroeg bleek dat het loodzwaar was. Hè? Grote namen viel uit. Tim van Hemel, Even Scheldinga, Dieske Kruiselbink. Zo kan ik eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan. Tientallen uitvallers. Bij de vrouwen uiteindelijk maar 2 dames over de finish. Nou, dat is natuurlijk ook krankzinnig. De finishtijd van de snelste man, en dat was Angelo van der Castelen, we hebben het net gehoord. Dat was 1,5 uur langzamer dan vorig jaar. Het is de langzaamste tijd ooit, waarmee we natuurlijk helemaal niks zeggen over de kwaliteit van Angelo. Dat zegt alles over hoe zwaar het was daar. Jij zei net ook al, je hebt mensen huilend langs de kant gezien. Mensen moe gestreden, mensen met de handen voor het gezicht. Nou, ik zag foto's voorbij komen. Je herkende mensen eigenlijk niet meer. Ze waren puur en alleen nog maar zwart van de modder. Zijn er dan ook mensen... Ja, het is misschien een beetje een gekke vraag, hoor. Want kijk, als je je opgeeft voor de hel en een cross, dan vind je dat misschien ook mooi. Maar zijn er nou ook wel mensen die zich dan misschien toch een beetje hebben verkeken op zo'n wedstrijd en na afloop zoiets hadden van... Ja, dit is toch niet helemaal mijn ding?
Ja, die zijn er ook. Die zijn er ook. En ik denk dat dat vaak bij de debutanten is. Net geen 50% deed voor de eerste keer mee. 198 debutanten op de 402 ingeschreven atleten. Ja, daar zijn er wel een aantal bij die niet weten waar ze aan beginnen en die zo'n hel ook wel onderschatten. Die denken van, ik moet dat wel kunnen. Je hebt er dan ook nog een paar die denken van, wow, met minimale training moet dat ook wel lukken. Nee, dat is ook niet waar, want dan kom je ook genadeloos jezelf tegen. En de hel is niet genadig, dus nee. Al die elementen bij elkaar maken dit tot een superzware wedstrijd. En dan ook nog eens, om 2:45 ligt de cut-off om de laatste ronde van het mountainbiken te beginnen. En daar zijn dus heel veel mensen uitgevallen, omdat ze die niet gehaald hebben, omdat het parcours zo zwaar lag. En elke ronde waren de rondetijden gewoon trager en trager. Bijvoorbeeld Bart van der Water, dat was ook ergens wel een drama. Dat is tweevoudig winnaar, die ook de allereerste keer erbij was, en die was 2 minuten te laat voor die cut-off. Dus die is er ook nog uren later over bezig geweest van, dat is zo stom en 2 minuten. Maar die had meteen nadien wel zoiets van, ik kom volgend jaar terug. Ja, en dat vind ik dan ook wel weer zo mooi. Je zit in de emotie van dat moment. Maar dan toch alweer gaan denken van, ja, ik ga weer plannen maken voor volgend jaar, want dan ga ik hem wel weer eens uitdoen. Dus dat is ook, ik bedoel, er zijn nu heel veel mensen, denk ik, die een afspraak hebben met de hel in 2025 om daar terug te staan, omdat ze hem nu niet hebben kunnen uitdoen. Die kunnen natuurlijk ook een heel jaar lang tegen iedereen zeggen van, ja, dit was een enorm zware editie. De meest historische die er ooit geweest is. Dan heb je ook nog wel dat extra verhaal. En dat kan ook een goede motivatie zijn om nog extra te trainen. Dus, maar het begon allemaal al, Tim, met ook ongeziene toestanden bij de start. Het was echt onvoorstelbaar, maar Angelo van de Castelen en Toon Marië, die uiteindelijk ook wel vrij snel onderkoeld heeft opgegeven. Ja, sub-8 finisher in Ironman dit jaar, in zijn eerste pro-jaar. Angelo, die was dan nog 9e op het WK Duathlon in Townsville. Dus twee absolute clippers en die hebben zich eraan gezet en die zijn aan een tempo van 3.05 beginnen lopen. En die waren na 45 minuten 40, waren die klaar met de 15 kilometer. En dat was ook ongezien hoe snel dat ging. En dan dacht ik, jongens, hier volgt in draconische omstandigheden nog 125 kilometer mountainbiken, straks nog 30 kilometer lopen. En dan knallen jullie weg alsof het een door de weekse zomerse duathlon is.
Ja, kun jij mij even vertellen hoe zwaar dat loopparcours is, Hans? Want dat fietsparcours is natuurlijk killing. Maar dat lopen is ook niet op asfalt, hè? Voor de mensen die de wedstrijd niet kennen.
Nee, het is een deel op asfalt, maar ook een flink stuk op onverhard. En natuurlijk ja, door plassen en dergelijke. Dus ja. Dat maakt dat het ook wel lastig is. En als je daar dan nog 3.05 zit te lopen, en dat is op zo'n een ultralange afstand, ja... Dus ik maakte mij toen ergens wel zorgen, dat ik dacht van, gaan die twee dat wel overleven? Want de verschillen waren meteen na dat lopen ook groot. En Sepp Odijn had het in de voorbeschouwing bij ons ook voorspeld. Hij zei, ja, je moet dat gat maar zien dicht te rijden. En dat duurde wel zijn tijd. Dus Angelo van de Castelen heeft lang alleen op kop zitten rijden. En daarachter werd het dan een slagveld. Yves Kolen, een van de topfavorieten, was de eerste die onderkoeld uitstapte. Ik denk na de tweede ronde, of de derde ronde, maar ik denk eerder na de tweede ronde, mijn microfoonwagen stond achter de sporthal. En vlak voor mij, vlak voor de wagen, zie ik Tim van Hemel stoppen. En die zat gewoon bibberend op zijn fiets. Die stond bibberend tegenover mij. Ik was met hem aan het praten en hij zag mij niet eens zitten. Dus die was gewoon echt compleet even weg van de wereld. En dan zei hij van... Ah, laat maar, ik ga onder de douche staan. Dan is hij weggewandeld. En weet je, gewoon, ik heb Tim al zo'n mooie prestaties zien neerzetten. Ik heb hem nog nooit zo zien afzien van de kou en zo onderregend zijn. Echt klappertandend op de fiets. Ik heb nog mensen zien voorbij komen die zaten echt te bibberen op de fiets. Maar dan wel doorgaan, omdat... Het klaarde wel wat op tijdens het fietsen. En we hebben zelfs op een tijdje wat blauwe lucht gehad. Dat was eigenlijk een vrij bizar beeld. Om dan al die atleten onder de modder te zien. Terwijl dan het weer leek dan even wel aangenaam. Maar ja, je bent doornat. Je hebt al dat slijk dat opspat op het parcours. En dan ook nog eens. Op een gegeven moment zag ik ook wel dat het parcours een klein beetje begon op te drogen. Dat wordt dan, ze noemen dat dan droog gereden, omdat er zoveel volk overheen gaat. Iedereen kiest een beetje dezelfde sporen. Maar dan krijg je dat effect van dat die grond begint aan te zuigen. Net op die sporen waar iedereen aankomt, krijg je echt zo'n het lijkt droog, maar het is gewoon echt een laag, zompige modder die je wiel lijkt aan te zuigen, waardoor het nog trager gaat. Ja, en dat ja, het is, ik zeg het, als je er niet bij was, is het volgens mij niet te vatten.
Maar Hans, ik moet er een beetje om lachen, want wat ik je eigenlijk wil vragen, ik zit het een beetje aan te horen. Nou, ik zei het net al, ik heb ook de beelden natuurlijk gezien en ik ken de wedstrijd natuurlijk ook van de voorgaande jaren. Jij staat er zelf altijd langs de kant. Wij hebben in de podcast een aantal keer, discussie is een groot woord, maar wij denken niet per se helemaal hetzelfde over echt die extreme dingen. Hè? Mm-hmm. Ultralons, noem maar op, 10 keer een triathlon achter elkaar. Jij zegt dan altijd van ja, dat is dan niet echt leuk meer, hè? Mm-hmm. Maar als ik dit nou hoor, en ik weet dat jij best wel heel erg fan bent van deze wedstrijd, maar dit is toch eigenlijk ook niet normaal? Ik bedoel het heel positief, hè, want mm-hmm. Ik ben ook fan van deze wedstrijd, maar dit is toch eigenlijk net zo gestoord?
Ja.
Ik bedoel, Hans, 125 kilometer in de regen door de blubber. Ja. De helft valt uit van de kou. Ja, ja, dat klinkt niet echt als de beste reclame voor de sport.
Ja, maar ja, weet je, wij zijn groot geworden met veldrijden in België. Ja, dus wij smullen hiervan.
Dat is waar.
Dus eigenlijk, en eigenlijk zit je soms ook wel te hopen in zo'n veldrit dat je nog zo'n echt zo'n lekkere, slijkerige editie krijgt. Waarin het moeilijk is voor iedereen en zo. Dus het hoort er wel bij. En het zit een beetje in het DNA, denk ik, van de Belgische sportliefhebber. En de hel, ja, weet je, we hebben ook heel andere omstandigheden gehad. Hè. We hebben supersnelle hel-edities gehad. 6:08 is nog altijd het parcoursrecord. Toen wel met 20 kilometer minder mountainbiken ook, van Seppe. In 2016, denk ik, dat was. Dat was echt een supersnelle editie in topomstandigheden. Ja, en zo heel af en toe heb je nog eens een editie die echt heroïs is, zoals het gisteren was. En ik heb ook de vergelijking getrokken met 2002, hè, die allereerste editie van de hel, toen ook de hele dag in de regen. Maar dit leek me nog zwaarder, omdat, ja... De combinatie van alles bij elkaar en ook hoe die wedstrijd geëvolueerd is, maakte dat nog meer mensen afgezien hebben. En dan uiteindelijk, Tim, moet ik ook wel zeggen, je mag vinden van die wedstrijd wat je wil. En je hebt het fragment gehoord aan het begin en zo gaat het eigenlijk bij elke finisher zo. De finish op die rode loper in een volle sporthal met de dikke sfeer.
Echt vet, ja.
Dat is ook wel met niks te vergelijken. En iedereen komt daar binnen als een superster. En zeker in deze omstandigheden krijg je iedereen nog eens wat extra mee om te blijven klappen en mee te feesten. Je hoort de gevolgen bij mij. Mijn stem die heeft ook een hel doorstaan. Daar ligt nog een stuk stem ergens op de vloer van de sporthal en op die rode loper. Ja, dat is natuurlijk waar je het voor doet. En dan zit je die hele dag af te zien, maar je weet wel, de verlossing die ligt op die rode loper, op dat podium, om dan op ook wel weer heroïsche manier te finishen. Ja, dat maakt het echt wel heel mooi.
Ja, het is echt wel mooi. En ik moet ook wel zeggen, als je dan uitgerekend deze editie wint, wat Angelo van der Kastelen dus op een toch wel hele mooie manier deed, daar gaan we het nu maar eens even over hebben,
ja.
Dan maak je jezelf ook wel onsterfelijk. Ik moet wel zeggen, Hans, ik heb toch wel even een tijdje gedacht dat Sepp Ouden het ging doen. Alleen, hij heeft het een beetje verpest in de wisselzone ook, hè?
Ja.
Dat was gek, dat, hè? Dat was wel opvallend.
Ja, inderdaad. Dus we waren gebleven bij Angelo van der Kastelen, die lange tijd op kop reed in het mountainbiken. En dan, denk ik, aan het einde van de derde ronde ongeveer, dan kwam Seppe dichtbij. En in de vierde ronde had hij hem te pakken. En dan in de vijfde ronde is hij echt helemaal weggereden van Angelo. En had hij bijna 6 minuten voorsprong. En Sepp had op voorhand aangekondigd van ik wil dat gat zo groot mogelijk maken, want ik weet eigenlijk niet hoeveel ik moet voor hebben op een snelle loper als Angelo in die laatste 30 kilometer lopen. Dus dat ging eigenlijk compleet volgens plan. Angelo had het ook wel zwaar op het einde van het mountainbiken, dat was ook wel te zien. Wat overigens ook atypisch was in deze editie, Tim, wat ik ook nog even highlighten, is dat we allemaal solo-atleten kregen.
Ja.
Waar in het verleden kreeg je eigenlijk in de mountainbiken altijd wat groepjes, waar je dan 1 of 2 locomotieven hadden en waar anderen hun wagonnetje bij aanpikten. En nu lag het veld gewoon compleet uit elkaar. En in de top 10, ik denk dat daar 1 duo tussen zat, maar dat het vooral mensen waren die eenzaam en alleen achter elkaar aan het aanrijden was. Ervaren. En dat, ook dat was eigenlijk een atypische, dus dat maakt het dan nog eens extra zo zwaar omdat je geen hulp hebt. Dus grote verschillen na het mountainbiken. Maar Seppe die komt de wisselzone binnen, helemaal onderkoeld, die voelde zijn handen niet meer. Die had dan de Hoka carbon schoenen die flinterdun zijn en redelijk smal en die al geknoopt waren. En die kreeg hij niet over zijn voeten. En als hij probeerde om recht te staan, om in die schoenen te stappen, dan schoot hij elke keer in een kramp. Dus dat lukte niet. Ik heb op een gegeven moment ook tegen hem gezegd en tegen de begeleider, knoop die schoenen los en trek ze open, dan ga je minder tijd mee verliezen. Ja, kregen ze die knopen niet los, want ja, ook begeleiders die hebben dan koude handen, Seppe al helemaal niet meer. En uiteindelijk is er dan een schoenlepel bij te pas gekomen, maar het heeft dus 6 minuten geduurd. Ze hebben hem droge sokken aangetrokken, maar zelfs met droge sokken was het nog een martelgang om die schoenen aan te krijgen. En hij zit daar, hij heeft 1 schoen aan en op dat moment komt Angelo van der Kastelen in die kleedkamer binnen en die ziet Seppe zitten. En ik sta daarbij en ik zie de blik van Angelo die een beetje... Weet je, die gaf mij een beetje een troosteloze blik als hij de wissel binnenkwam. Ik denk dat hij op dat moment zoiets had zo van, oei, nu moet ik nog 30 kilometer gaan lopen, ik zit al kapot en Seppe is al 6 minuten weg. En ik zie die blik in één keer veranderen naar, hè? Hoe komt het dat Seppe hier nog staat? Seppe staat hier nog. En Angel heeft ook in het post-race interview vlak na de finish gezegd. En ik zal het niet letterlijk verhalen, maar dat was met een F-Y op zijn Engels woord. Dat hij toen eigenlijk ook tegen het publiek zei van, ja, bekijk het maar. Ik ga deze winnen. Ik ga gewoon voor Seppe beginnen lopen. Dit ga ik niet meer afgeven. Dan is Angelo als eerste weggestormd uit die wissel. Ook Angelo had het lastig overigens om zijn schoenen aan te krijgen. Alleen, en Seppe, en ik weet dat hij de podcast wekelijks luistert, dus deze ook. Locklaces heeft misschien wel mee beslist. Alleen, ik zat op een gegeven moment zelf te denken van, heeft dat beslist over winst en verlies? Dat weet ik niet. Want ik denk dat Angelo van de Castello ook wel supersterk was. Het was spannend geworden tussen die twee, dat wel.
Het is uiteindelijk een hele mooie battle geworden. En we kunnen wel de conclusie trekken dat dit wel de twee mannen waren die echt met elkaar gestreden hebben om die overwinning, toch?
Ja. Zij staken er echt met z'n tweeën bovenuit. Ik dacht nog heel even dat Seppe Odijn een fly and die aan het proberen was, door echt heel snel te beginnen lopen. Had na het eerste timingpunt ook 20 seconden voorsprong. Angelo, die had een plaspauze.
Oké.
Hoorde ik achteraf van Seppe. Dus weet je, al dat soort elementen. Maar het is wel, ja, ik denk dat Seppe de dag nadien toch wel misschien zoiets gaat denken van, god, had ik misschien toch maar locklaces of een ander systeem gestoken. Dat had Angelo namelijk wel. En ook hij had het lastig nog om de schoenen aan te krijgen. En misschien zelfs met locklaces had het ook niet gelukt. Maar dan was het nog iets spannender geworden. Maar als je zag hoe sterk Angelo aan het lopen was. En Sepp heb ik ook zelden zo hard zien afzien in de hel. Ja, dat is echt wel historisch. En dan krijg je die finish van Angelo. Die was echt super mooi. Die houdt er ook wel van wat show te verkopen bij zo'n overwinning. Dus dat was ook wel mooi op die rode loper. En dan Sepp, die kwam binnen. Ja, die sport al terug in vuur en vlam. En dan vraag ik me nu af, Tim, of we Seppe nog gaan terugzien in de hel. Want ik zei het tegen hem aan de microfoon. Je bent derde geworden. Dat was de allereerste keer dat hij meedeed. Dan heeft hij hem 10 keer gewonnen. Vorig jaar geblesseerd, er niet bij. En nu is hij tweede geworden, dus hij heeft eigenlijk alles. Hij heeft 3, hij heeft 1 en hij heeft 2. En hij waande dat ook en zei, ja, dan heb ik alles. Dan is het eigenlijk rond. Dan is het klaar.
Ik
keek hem aan en ik dacht, meen je dit nu? Dus ik denk dat we over een paar dagen nog eens met Seppe moeten praten en vragen van, kom je volgend jaar terug meedoen?
Maar Hans, wij zijn het wel met elkaar eens dat we eigenlijk vinden dat hij pas echt een grote man is als hij hem 20 keer gewonnen heeft, toch? Kijk, het had hartstikke mooi geweest als hij nu zijn 11e zege had gepakt. Ik gun het natuurlijk Angelo ook van harte. En het zou voor de wedstrijd superleuk zijn als zij er natuurlijk allebei volgend jaar weer bij zijn. Ik kan me ook voorstellen dat als je, precies wat jij zegt, 10 keer gewonnen, 1 keer derde, 1 keer tweede. Ja, op een gegeven moment ben je er misschien ook een klein beetje klaar mee. Jij zei ook vorige week al, hè, hij had zich dit keer iets anders voorbereid dan normaal. Nou, dan zal hij zich ongetwijfeld de komende dagen een beetje beraden op of dat goed heeft uitgepakt. Blijkbaar was zijn vorm in ieder geval erg goed, want hij was op de fiets heel sterk weer. En hij verpest het dan een beetje in de wisselzone. Nou ja, het is nou eenmaal een feit. Je maakt soms fouten, dat kan. Maar met het lopen was
Maar ik denk dat vooral de omstandigheden het verpest hebben voor hem. Want in een iets drogere editie, dan stap je zo in die schoenen en ben je vertrokken. Maar ook nu, hij zat ook tegen de krampen aan en had ook last van de kou en voelde zijn handen al de hele tijd niet meer. Dat hij überhaupt nog aan zijn remmen en aan zijn versnellingen is kunnen komen, dat is al onvoorstelbaar. Dus ik denk wel dat je na zo'n editie ook wel een keer nadenkt. Dit was zijn 12e finish in de hel. Gaat hij nog voor een 13e? Langs de andere kant heeft hij in het interview bij mij ook wel gezegd van het respect voor de wedstrijd. En hij snapt ook waarom dat mensen blijven terugkomen. Want uiteindelijk de 3 die er in 2002 bij waren, die waaronder er 2, Mark Monde en Michel Beekman, die deden hun 21ste hel. En die hebben hem eigenlijk niet kunnen uitdoen. Michel heeft nog wel samen met zijn zoon het laatste lopen dan gedaan om toch naar die rode loper te gaan. Dat werd hem dan nog wel even gegund in zijn 21ste editie. Maar dat zijn ook mannen die gaan terugkomen. Die hebben een rekening openstaan nu. En ik denk misschien wel dat Seppe... En misschien wordt dat ook nog iets voor na zijn topsportcarrière of zo. Dat hij zegt van ja, ik ga toch nog wel een aantal keer de hel doen.
We gaan het zien. Het was een veldslag, zoveel is duidelijk. Hans, misschien was het bij de vrouwen een nog wel grotere veldslag, hè? Want ik zei het eerder in deze aflevering al. Twee vrouwen hebben de finish gehaald.
Ja, ja.
Twee Lottes. En jullie Lotte, zou ik willen zeggen,
ja,
won. Want dat was Lotte de Vet.
Lotte de Vet,
en
ja.
Zij prolongeerde haar titel. Maar ja, wat ik zeg, Hans, bij die vrouwen was ook gewoon echt een krankzinnige wedstrijd, hè?
Ja, ja, het was
ging echt, alle kanten.
Ja, het was... Goh, ook daar mooi om te zien. Ik had Dieske Kruiselbrink als grote favoriete genoemd, ja, op voorhand. Ja, en die heeft die rol wel meteen op zich genomen en is in het eerste lopen ook vrij snel begonnen en had een mooie voorsprong. Maar je zag eigenlijk al vrij snel in het mountainbike dat vanaf ronde 3 begon ze het echt wel heel moeilijk te krijgen. En is ze wel wat tijd verloren per ronde. En kregen we Lotte de Vet vooraan. En dan Anne Ravenstein en Lotte Baks. Anne Ravenstein was de tweede van vorig jaar. Toen ook achter Lotte de Vet die titelverdedigster was. En die drie staken er wel een stukje bovenuit. Ik zag al wel wat vrouwen uitvallen. Dieske Kruiselbrink heeft uiteindelijk de cut-off ook niet gehaald. Dus slechts drie vrouwen die op tijd in die laatste ronde zaten. En al de rest moest stoppen of had opgegeven. Ja, en dan weet je eigenlijk van, ik sta op het podium van de hel. Ik moet gewoon uitdoen. Maar na één ronde lopen bijvoorbeeld heeft Anne Ravenstein opgegeven. Die zag het niet meer zitten. Die was ook helemaal echt onderkoeld. En dan denk je van, god, dit is echt wel gruwelijk. Want je weet dat je op het podium staat. Dus ja, desnoods wandel je me uit bij wijze van spreken. Maar zelfs dat gaat dan niet meer. Ja, dat zijn echt... En dat zag ik ook bij de vrouwen. Want het werd eigenlijk nog wel wat spannend. Lotte Baks, heel goede wissel. En als eerste weg. En dan Lotte de Vet daar achteraan. En die had het moeilijk om dat gat dicht te krijgen. Maar op een gegeven moment is ook Lotte Baks beginnen breken. En toch ook niet van de minste. Die heeft het afgelopen jaar de externe Ardennes gewonnen. Dat is de long distance cross-duathlon. Of cross-triathlon van Xterra aan het stuurmeer van La Gillette. Dus dat is ook een redelijk zware wedstrijd met flink wat hoogtemeters, lange afstand. Dus het is niet dat zij aan haar proefstuk toe was, maar je zag die echt helemaal instorten in het looponderdeel op het eind. En niet verwonderlijk natuurlijk in zo'n zware omstandigheden. Maar dan Lotte de Vet toch weer naar de overwinning. Een week geleden de mountainbike eindelijk weer eens van stal gehaald. Die had ze vorig jaar weggehangen, Tim. Ja. Omdat ze het idee had van, ja, dat hoeft nu niet meer, die mountainbike. Ik ben er klaar mee, ik doe dit nooit meer. En diezelfde woorden heeft ze herhaald op het podium in het finish interview. Dus fantastische prestatie van Lotte. Ook een hele mooie ontvangst. Ook een mooie reportage overigens in Sportweekend. Vond ik een klein beetje jammer dat ze niet meer de focus hadden op de wedstrijd. Maar ze hebben dan wel de finish mooi in beeld gebracht en tussendoor nog wat beelden op het parcours. Maar ik vond dat hij niet altijd weergave van hoe haar dag heeft eruit gezien. Maar wel mooi dat een item van wat was het? Ik denk dat 3 minuten in Sportweekend zat op nationale tv over de hel. Het weerbericht wat was het? Zaterdagavond, geloof ik. Daarin werd de hel van Casterlee vermeld.
Okay.
Het is echt een wedstrijd die nationaal aan het leven is. Er stond ook heel veel pers aan de finish. Geschreven pers, regionale tv, nationale tv. Het was echt een heel legertje fotografen en cameramannen. Dus dan merk je wel van, dit is een wedstrijd die ondertussen wel nationale roem heeft gekregen. En ik verwonder mij er elke keer weer over, omdat... Ja, ik was erbij in 2002, toen we daar met een paar mensen stonden. En nu is dat zo groot geworden. Ja, dat was wel mooi. Maar dus ook, mooie finish van Lotte de Vet. Ik moet mijn oprechte excuses ook nog wel aanbieden. Die heb ik ook gisteren al aangeboden aan haar. Maar ik was op een gegeven moment ook helemaal kapot en vermoeid. En ik heb haar ook per ongeluk één keer Hanne genoemd. En ik merkte het toen ik het zei. En ik heb ook meteen tegen haar gezegd, zeg Lotte, heb ik nu net Hanne gezegd? Ze zei, ja, maar je bent niet de enige. De afgelopen 5 minuten gebeurde het ook alweer 4 keer. Dus ja, dus, dat blijft gebeuren. Dat heb je met 2 zusjes die aan triathlon doen. Dus sorry nog eens, Lotte, er is maar 1 echte Lotte de Vet. En dat is de winnares van de hel van Casterlee. Ja,
ik vind het weer zeer kwalijk, Hans, dat je dat weer gedaan hebt.
Ja, zelfs mij overkomt het. En ik had echt, maar ik merkte het ook toen ik het eruit vloepte. En dacht ik van, oh my god, wat doe je nu? Maar,
nou ja, dat kan gebeuren, dat, toch? Het is, ja, daarom. Iedereen maakt wel zijn foutje. Hans, ja, ik kijk even ondertussen naar de tijden. Maar ik wil eigenlijk eerst nog even een speciale shout-out ook doen. Want dat zouden we bijna vergeten. Geert van Kuik. Want hij werd 5e. En daarmee werd hij de beste Nederlander. En ik wil dat toch eventjes benoemen. Omdat hij ook vorig jaar de beste Nederlander was. Toen werd hij 11e.
Ja.
Nu dus 5e. Maar ook wel een hele sterke gast, zou ik willen zeggen. En het leuke eigenlijk daaraan is, Geert van Kuik is nou niet per se een atleet die zeg maar veel bij ons in de nieuwsverslagen voorbij komt. Je ziet hem niet zo heel veel in actie. Maar die is dus blijkbaar heel erg goed in dit soort wedstrijden. En,
ja, Nederlands kampioen.
Ja, ik zie ook een hele mooie. Ja, nee, daarom. Maar ik bedoel, het is niet, weet je, je komt hem niet ieder weekend tegen. En dus hij zal voor heel veel mensen wat minder op de radar staan. Maar dan zie je eigenlijk ook nog hoeveel, ja, ik zou bijna willen zeggen, verborgen talent er nog is, hè?
Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Hij deed het echt wel supergoed. En vorig jaar werd hij 11e. Toen had ik hem al als outsider getipt. Gezien zijn verleden natuurlijk, als wielrenner en mountainbiker vooral. Ja, en je ziet dat die crossduathlons in Nederland wel liggen. Ik krijg dan ook wel eens de opmerking van de Belgen van, ja, maar als wij naar Nederland gaan, naar de crossduathlons, dan winnen we altijd. Dus hoe moeten we dat niveau vergelijken met elkaar? Want crossduathlon is echt wel een ding in België. Ik bedoel, we hebben er superveel in de winter. Veldritland, hè. Maar Geert, dat is echt wel een klepper. En die wordt nu 5e na een goede wedstrijd. En die laatste 30 kilometer lopen heeft hij ook nog wat volk opgeraapt. Ja, en ik zag het ook op zijn gezicht toen hij binnenkwam. Het was ook met een oerkreet dat hij over de finish kwam. En heel blij met die 5e plaats en terecht. En hij heeft me ook al beloofd dat hij volgend jaar terugkomt. En hij wil graag voor het podium komen meedoen. Ik vond het ook fantastisch. Op de eerste rij in het publiek zag ik Evert Scheltinga en nog wat andere Nederlanders staan. Die keihard aan het supporten waren voor Geert van Kuik. Evert toen al terug met de glimlach. Want die heeft ook afgezien, hoor. Die heeft denk ik na 3 ronden mountainbiken. Ik zag hem bij mij voorbij komen. Elke keer keek hij naar mij en lachte hij, maar dat lachje werd constant kleiner en kleiner. En die laatste keer zag ik ook wel in de ogen van, oei, dit wordt een superzware. En uiteindelijk is het hem niet geworden, maar ook wel knap dat Evert erbij was. En hij deed het best wel goed overigens, totdat hij heeft moeten opgeven, helemaal onderkoeld. Maar was hij eigenlijk best ook al aan een goede wedstrijd bezig. En dacht ik van, kijk, dat is dan ook wel weer een mooie opsteker. Dus in andere omstandigheden hadden we ook Evert, denk ik, aan de finish gezien. Dus ja, ook wel mooi. Paar Nederlanders die de finish hebben gehaald. Ze waren met 17 in totaal. Dus dat bracht ook nog wel wat extra sfeer.
Maar dan even naar die tijden, Hans. Want dat is eigenlijk het laatste wat ik wil vragen. Dan gaan we deze aflevering ook afsluiten.
Ja, ik heb zo dadelijk ook nog wel natuurlijk 1 extra dingetje over de nummer 8 in deze wedstrijd. Wil ik het ook zo dadelijk even hebben. Maar eerst even over de tijden.
Hans, ik word zelfs al aangesproken nu door mensen. Die zeggen gewoon, Hans, je heeft altijd een dingetje. Ik zeg, ja, dat houden we erin nu natuurlijk. Ja, dus, maar ik wil eigenlijk nog even 1 ding dan over de tijden zeggen. En dan kun jij ook nog een dingetje natuurlijk zeggen. Als ik dan naar die tijden kijk. Hè, ik heb nu net het artikel even weggeklikt. Oh, hier heb ik hem staan. Winnende tijd. 8 uur 51. Sepp Odijn. 8 uur 57. Nick Peers, die dan derde wordt. 9 uur 15.
Maar 2 mannen onder de 9 uur.
Ja, en dan de vrouwen, 11 uur 17 voor Lotte de Vet. En dan Lotte Baks als tweede vrouw, 11 uur 52. Heel veel atleten, Hans, die waren dit keer gewoon langer bezig met de hel dan dat ze bezig zouden zijn met een long distance op de weg, zeg maar. Hè?
Ja.
Het is echt, ja, weet je wel, dit is bijna suf om het weer te herhalen. Maar ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, op basis van die tijden, wat een krankzinnige dag is het dan toch weer geweest, hè? Ja, weet je, we zitten het al de hele tijd te zeggen. Maar als je naar die tijden kijkt, dan besef je dat nog meer.
Ja, ja. Nee, het is echt onvoorstelbaar. We noemden het de traagste hel ooit, maar dat is gewoon om aan te geven hoe zwaar die omstandigheden wel waren. Wij zaten op een gegeven moment ook wel te kijken van, na 6 uur wedstrijd waren ze nog volop bezig aan het mountainbiken en dan was ik aan het denken van, ja oké, 8 jaar geleden was Seppe nu binnen. Dat was klaar. Dan, ja. En ook in de sport. Ik had ook tegen mensen gezegd die aan mij vragen van, Hans, hoe laat moet ik daar zijn? Hè? Hoe laat verwacht je normaal gezien de eerste finisher? En dan roep ik altijd van, ja, dat zit ergens rond 3 uur in de namiddag. Misschien iets vroeger, afhankelijk van de omstandigheden. Ja, nu was het 4:30 en zag ik mensen kijken van, hey, ik moest hier toch om 3 uur zijn. Ja. Krankzinnig die tijden van deze keer. Als ik het vergelijk nog even, met 2002, dan is het de laatste keer dat ik dat ga doen, want er zijn mensen die in 2002 erbij waren en die best wel blijven claimen van nee, dat was veel zwaarder dan nu. Maar mensen die meegedaan hebben aan de 2 edities, de 3 die er nog bij waren, hebben alle 3 gezegd, dit was nog een stuk zwaarder. Ook omdat het mountainbiken nog langer is, maar het is ook een ander parcours dan toen. Maar Philippe Van Damme, die won hem toen in 8:13:55. En Irma Verheijen, die kwam als eerste dame binnen na 11:49. Die sloot toen ook de rij. Ze zijn toen met 37, geloof ik, gefinished. Dus als je nu kijkt dat de winnende tijd bij de vrouwen, die nog best wel goed mee in het pak zaten tussen de mannen, zelfs al hoger lag, ja, dan weet je, dit is gewoon een loeizware editie geweest. Ja. En dan kan ik het bruggetje maken naar mijn dingetje ook. Ik had 3 finishers in de hel die ik ook heb zien finishen in Ironman Hawaii. Alain Schutjes, Steven Glorieux onder andere en onze Arno Meeuwse. En die hebben alle 3 langer gedaan over de hel dan het WK Ironman in Kona. Alle 3.
Ja, echt
dus
niet,
ja, dat is echt wel ongezien. En dan in het geval van Arno, ik heb het weer niet droog gehouden. Ik heb een paar keer de tranen laten gaan, want je hebt dan een band met een aantal atleten waarvan je weet dat ze een extra verhaal hebben. Ik heb gehuild bij de binnenkomst van Wart van der Meijden. Er staat ook een filmpje van online van zijn ontvangst. Ja, die heeft een paar jaar geleden heel zwaar ongeluk gehad, tussen leven en dood gezweefd. Vorig jaar zat hij naast mij in de microfoonwagen om het fietsen mee te becommentariëren. Dit jaar deed hij opnieuw mee, heeft hij net die cut-off gehaald en hij wou die finish halen. En het was echt zo'n emotioneel moment. En ik had hetzelfde bij Arno, die dan 8e wordt in de hel en die dat beseft op een gegeven moment in mijn armen op die rode loper van, wat? Ik ben 8e in de hel. En dat is, ja, dat zijn van die momenten. Zo'n jonge kerel die ook alles doet voor zijn sport. Die heeft achteraf, die is gaan douchen. En die vroeg aan mij van, Hans, kan ik je nog wat helpen met wat speaker? Ik zei, ja, dan kan ik tussendoor al wat aan mijn verslag werken. Dus die is bij mij komen staan. Die heeft de microfoon gepakt. En er stonden mensen op de eerste rij in de sporthal. En die trokken grote ogen. Die zeiden van, kan hij dit nog na zo'n prestatie? En dat kwam er ook nog vlot uit. Ah, het is een klepper. Dus bij deze jongen, Meeuwse, ik ben nog altijd onder de indruk.
Maar dan wil ik wel even iets anders gezegd hebben, Hans. Want dan hoor ik jou inderdaad, dat heb je wel vaker gezegd in de podcast, dat je dan emotioneel kan worden en verloren zoon. Hè, hoor ik je wel eens dat soort dingen zeggen. Dan neem ik je even mee terug naar Tri Amsterdam. En dan ben ik daar aan het racen. En dan zit je een beetje stomme grapjes te maken aan de microfoon. Dan denk ik, ja, wanneer word je nou emotioneel van mij?
Ja, als jij volledig de triathlon meedoet en niet een beetje gaat fietsen, jongen. Ja, sorry hoor, maar in trio meedoen, dan zegt hij nog, ja, ben ik Tri Amsterdam aan het racen? Nee, dat was gewoon een beetje aan het fietsen. Ik heb niet eens gezwommen, ja, niet gelopen. Ook daar respect voor, hoor. En echt, als jij de hel zou meedoen, ik zou ook in tranen zijn als ik je zou zien finishen.
Dus, Goed om te weten. Hey, Hans,
zou je het zelf ooit zien zitten, Tim?
Nee, zeker niet. Ik ben duidelijk gepakt door de magie van dit evenement. Het was niet alleen dit jaar, dat heb ik alle andere jaren ook al. Maar ik heb echt helemaal niks met crossen. Dat heb ik nooit gehad. Ik vind er gewoon helemaal niks aan, eerlijk gezegd. Ja. Dus ik vind het hartstikke leuk om het te zien en om te kijken en om te volgen. Maar ik zie mezelf niet in de blubber of... Nee, het is helemaal niks voor mij.
Heb je überhaupt een mountainbike? Hè?
Ik heb een gravelbike.
Ja.
En voor jou?
Ja, goh, ik krijg die vraag jaarlijks. Van mensen die mij vragen, van wanneer kom jij hier eens meedoen? En weet je, ik ben natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de hel. Dus als ik hem zal meedoen, zal dat in de heren 60 categorie zijn. En dan pray for a good weather. Maar ik zie mezelf dit ook niet doen. En ik heb het de vorige keer ook in de podcast gezegd. Ik ben ook geïnterviewd geweest door een journalist van het Nieuwsblad. Ook een leuk artikel van verschenen. Was dus leuk. Met bronvermelding er deze keer bij van de nieuwswebsite triathlon.be. Expert en ervaringsdeskundige. En ik dacht, ja kijk, weet je, dat is wel mooi. Dus... bedankt aan Dries, de journalist, want die luistert ook, heb ik begrepen. En ik heb daarin ook wel gezegd, weet je, de hel, dat is eigenlijk de dag extra. Deze keer was dat net iets anders. Dit was wel meerdere dagen extra die je kreeg in één keer. Maar het zijn vooral de maanden daarnaartoe. Dat je echt s'avonds in het donker en in de kou en in de regen aan het trainen bent. En het is vooral dat... Wat ik volgens mij niet zou zien zitten. Weet je, als je voor een zomerwedstrijd aan het trainen bent en dan, als je een lange duurtraining doet, en je gaat om 6 uur 's avonds bijvoorbeeld fietsen en het is nog, tot 9:30, 10:00 licht. Weet je, dan kan je nog gewoon 3, 4 uur fietsen. Maar als je dat in oktober en november moet gaan doen om te trainen voor de hel, na je werkuren bijvoorbeeld, ja, dan ben je constant in het donker, in het slecht weer bezig. En dat is eigenlijk wat de legende van de hel zo mooi maakt. Dat eigenlijk zijn al die weken op voorhand van te trainen die wedstrijd tot iets unieks maken.
Maar je kan het toch gewoon op Zwift doen, Hans?
Ja, maar ik denk niet dat je de hel echt op Zwift kan voorbereiden. Dat is... Nee, dat zou ik ook niet meteen zien. Met de mountainbike op Zwift. Ja.
Nee,
het kan.
Dat is ook zo. Nou ja, het gaat meer... Ik bedoelde puur het conditionele inderdaad. Maar je wil ook je technische training inderdaad doen.
Ja.
All right, Hans.
Tenzij je Lotte de Vet heet en een week voor de wedstrijd de mountainbike van stal haalt. Dat kan ook.
Dat kan ook. Hans, de hel van Castellet zit erop. Rest ons nog twee organisatorische dingetjes. Want wij komen met extra afleveringen.
Yes.
Aankomende vrijdag, 27 december is dat, gaan wij namelijk met z'n tweeën vooruitblikken op onze top 3 mooiste momenten van de vrouwen. En dan kijk jij natuurlijk naar de Belgische vrouwen. Ik kijk naar de Nederlandse vrouwen en we pakken er ook een overal moment bij. Dus dat mag ook een internationaal moment zijn. En dan 3 dagen later, dat is dus op maandag 30 december, sluiten we het podcastjaar af met eigenlijk hetzelfde principe, maar dan voor de mannen. Dus dan kijken we naar de top 3 mannen, Nederlandse en Belgische en internationaal.
Goed dat je dat vermeldt, overigens. Dat we niet zoiets hebben als die aflevering van de vrouwen online komt, dat mensen beginnen zeggen van, en de mannen, doen jullie niks van de mannen?
Dus, nee, maar...
Ik had gisteren weer prijs, hè. Ik had eerst het artikel van de mannen gepost en nadien nog van de vrouwen. En daar reageerde meteen al iemand op van, hoe zit het met de vrouwen? En dan denk ik van, ja, daar gaan we weer.
Gewoon even wachten.
Ik heb ook gezegd, die verdienen ook gewoon een apart artikel en dat komt ook online. Ik heb er ook wel mee lach bij gezet van, ja, maar die waren maar met 2, dus dat telt niet, hè.
Ja. All right, Hans. En dan eigenlijk het laatste voor nu, want het is nu maandag 23 december dat deze podcast online staat. Dus dat betekent dat we morgen kerstavond hebben en daarna natuurlijk eerste en tweede kerstdag. Dus ik denk dat ik namens ons allebei mag spreken. Maar jij zal het zo zelf ook nog wel willen zeggen, denk ik. Ik wil al onze luisteraars een hele fijne kerst wensen. Hele fijne, warme, liefdevolle dagen. Gebruik die dagen vooral lekker om een beetje uit te rusten. Om veel tijd te besteden aan familie en vrienden. Want dat doen we natuurlijk door het trainen misschien niet altijd evenveel als dat we zouden willen. Dat kort gezegd. Maak er gewoon hele fijne dagen van met elkaar. En dan zou ik namens mezelf willen zeggen, tot aankomende vrijdag alvast.
Ja, en ook van mij uit een zalig kerstmis gewenst. Zeker voor de deelnemers aan de hel. Geniet van overvloedig eten en steek de voetjes onder tafel en blijf gewoon aan tafel zitten. Dat hebben jullie wel verdiend met die prestatie. En ook aan al onze andere luisteraars. We hebben er weer een pak bij gekregen, heb ik begrepen, met de podcast over de hel. Een paar podcastmaagden bijgewonnen die vanaf nu ook wekelijks gaan luisteren. Het was een bijzondere periode, een bijzonder jaar. Dus ik zou ook zeggen, maak er gewoon een bijzondere kerstmis van. Dat gaan wij ook doen.
Alright, Hans. En natuurlijk ook jij hele fijne dagen.
Hetzelfde voor jou, Tim. Lekker eten. En dat ga ik ook doen. En nadien gaan we gewoon keihard weer trainen.
Top. Ik spreek je vrijdag, Hans. Tot dan.
Tot dan.